Goed, we hebben samen in het eerste lied gezongen, we willen u ontmoeten. En vervolgens hebben we ook het lied gezongen, als wij u aanbidden, toon uw heerlijkheid. Nou, daar willen we het deze ochtend met elkaar over hebben. Want in de Bijbel staat heel wat onderwijs over als wij God willen ontmoeten. En daar wil ik vanochtend met u over nadenken. En daarvoor wil ik twee gedeelten lezen. De eerste uit Exodus, Oude Testament, Tweede Bijbelboek, hoofdstuk 25. En dat zijn typisch van die hoofdstukken die je, als je aan tafel daar beland bent, dan denk je van nou, we bladeren even door, want dit is te saai. Want het gaat namelijk een minutieuze beschrijving over de tabernakel. Nou, hopelijk heeft u hier al veel vaker iets over gehoord. En zo niet, dan... Dan hoop ik dat u ook deze hoofdstukken voortaan aan tafel echt gaat lezen. Want als de Heere God Mozes instrueert om een tent te maken, een tent van samenkomst, dan begint de Heere God met dat wat voor hem het meest belangrijk is. Het is als wij God ontmoeten, laat ik zo meteen wel zien, beginnen we aan de heel andere kant. Maar als God bij ons komt, dan begint hij met dat wat het meest belangrijk is. En dat is de ark van het verbond. En dan lezen we uit Exodus 25 vanaf vers 10. Zij moeten dan een ark van acaciahout maken, 2,5 el lang, 1,5 el breed en 1,5 el hoog. Gij zult die overtrekken met louter goud. Van binnen en van buiten zult gij die overtrekken en er rondom een gouden omlijsting opmaken. Dan sla ik een paar versen over tot vers 16, dan gaan we verder. En in de ark zult u de getuigenis leggen die ik u geven zal. Ook zult u een verzoendeksel van louter goud maken, 2,5 el lang en 1,5 el breed. En gij zult 2 gerubs van goud maken, van gedreven werk zult gij ze maken aan de beide einden van het verzoendeksel. Maak 1 gerub aan het ene einde en 1 gerub aan het andere einde. Uit 1 stuk met het verzoendeksel zult gij de gerubs op zijn beide einden maken. De gerubs zullen 2 vleugels uitgespreid houden naar boven, met hun vleugels het verzoendeksel bedekkende en hun aangezicht naar elkander gericht. Naar het verzoendeksel zullen de aangezichten der gerubs zijn. Dan moet u kijken wat er dan volgt. Gij zult het verzoendeksel bovenop de ark leggen. En in de ark zult gij de getuigenis leggen die ik u geven zal. En ik zal daar met u samenkomen. En van het verzoendeksel af, tussen de beide gerubs op de ark der getuigenis, over alles met u spreken wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. En dan bladeren we een klein beetje door naar het boek Numeri. Numeri 10, vers 33. Het boek Numeri gaat over de woestijnreis van Israël. Numeri 10, vers 33. En er staat, toen braken zij op, de Israëlieten, van de berg des Heren en trokken 3 dagreizen ver, terwijl de ark van het verbond des Heren voor hen uit optrok, 3 dagreizen ver, om voor hen een rustplaats te zoeken. En de wolk des Heren was overdag boven hen, wanneer zij uit de legerplaats opbraken. Wanneer nu de ark opbrak, zei Mozes, sta op, Heren, opdat uw vijanden verstrooid worden en uw haters van uw aangezicht wegvluchten. En wanneer ze bleef rusten, zei hij, keer weder, Heren, tot de tienduizenden der duizenden Israëls. Tot zover uit het woord van God. De tabernakel. Wel bekend. Dit plaatje, vroeger op de zondagsschool hadden wij van die kartonnen bouwplaten en dan kon je die maken, dat wordt misschien nog steeds wel gedaan. En dan zie je dat dit is een replica van hoe de tabernakel, de tent van de samenkomst, noem het heiligdom van Israël tijdens de woestijnreis eruit zag. En dat had dan een muur met palen en doek eromheen en hier stonden voorwerpen. En dit was een draagbaar heiligdom, het stond in het woestijnzand, die kon je dus opvouwen. Meenemen, staat helemaal beschreven in het begin van het boek Numeri hoe dat moest gebeuren. En op de plaats waar vervolgens het volk ging kamperen, die plaats die de ark van God, die God zelf uitkoos, werd die tabernakel dan weer opgezet. En hier staan allemaal dingen in. Hier staan een altaar en een wasvat. En hier in dat heilige gebouw, het heiligdom, daar staan ook dingen. Er staat op het volgende plaatje, dit is een bovenaanzicht, een kaartje. En daar ziet u eigenlijk hetzelfde. De woorden zijn Engels helaas. Maar dit is dan de buitenkant, de omheining, de palen met het doek. En als je dan van hier, vanuit het oosten naar binnen ging, en je liep richting dat heiligdom, dan kwam je van alles tegen. Hier is de Ark van het Verbond in het Allerheiligste, dat is het achterste deel van die tent. Het voorste deel van die tent, daar stonden drie dingen in. Een kandelaar, een tafel met daarop 12 broden en een altaar om reukoffer te brengen. En daarbuiten, daar stond een wasvat en een altaar waarop geroosterd werd en dieren werden verbrand. Nou, we kunnen niet deze ochtend al die onderdelen bespreken. Ik wil met u met name over dat Allerheiligste spreken. En over die Ark van het Verbond die daarin staat. Die komt heel wat keren voor in de Bijbel. Als later Salomo de nieuwe tempel af heeft, dan wordt die Ark uit die tabernakel daarin gezet. De rest van die tabernakel verdwijnt, maar die Ark die blijft. Die wordt daarin gezet. En die ark, daar heeft u hier een foto van. Er zijn op de wereld verschillende replica's gemaakt. Ooit heeft er hier in Nederland ook één gestaan. Expo Exodus, misschien heeft iemand van u dat toen bezocht. Maar goed, dit is een replica. Dus gewoon nagemaakt volgens de instructies van het boek Exodus, hoe die eruit zag. Dat was een houten kist, niet al te groot. En daar lag een gouden plaat op, dat is de bovenkant. Die kist die was van hout met bladgoud bekleed, maar die gouden plaat hier, die was van massief goud. En er waren dan twee gerubs, dat zijn twee engelen van het oordeel, die stonden erop en die keken elkaar aan en met hun vleugels raakten ze elkaar en ze keken dan naar beneden, ook naar dat verzoendeksel. Zo moeten we dat ongeveer voorstellen. En nou denkt u van, wat hebben wij hier aan? Dit is leuk voor een toeristische attractie, maar nee, als God dit in de Bijbel opneemt, dan bedoelt hij daar wat mee. In de Hebreeënbrief, Hebreeën 9, vindt u eigenlijk een bespreking van veel van die dingen uit de tabernakeldienst. En daar zegt Paulus erbij van, ja helaas, we hebben geen tijd om het allemaal te bespreken, maar dat geeft wel aan van, doe de Bijbel open en laten we kijken wat de Bijbel daarover te zeggen heeft. Dus wat ik nu met u wil gaan doen, is eigenlijk drie dingen eruit halen. Het eerste, de ark als een beeld van Christus. Het tweede, de ark als een beeld van verzoening. En het derde, de ark als een beeld van ons leven. Of misschien beter geformuleerd, van de Heer Jezus in ons leven. En u mag heel veel dingen weer vergeten, maar als u dit zometeen vast wil houden, dan denk ik dat u de essentie te pakken heeft. Dus wij gaan beginnen met deel 1, de ark als beeld van Christus. Is misschien ook wel meteen het moeilijkste, omdat in de Bijbel er heel veel symboliek zit. En soms is dat best lastig om dat te begrijpen, wat er nou de bedoeling van is. Nou, zoals ik dat persoonlijk zelf zie, ik leg het gewoon hier neer en dan moet ik maar kijken wat u ermee doet. Denk ik dat we in die ark een beeld van de Heer Jezus Christus vinden. En waarom? Omdat God dat kiest als de plek waar hij zijn volk gaat ontmoeten. Als u het Nieuwe Testament ernaast legt, dan ziet u dat als God mensen ontmoet, hij dat altijd doet in de persoon van Jezus Christus. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij behouden moeten worden. Dus als God in het Oude Testament zegt, ik laat mij ontmoeten bij die ark, dan denk ik dat het een beeld van de Heer Jezus Christus is. En dan zie je dat die ark eigenlijk van twee materialen gemaakt is. Er is een materiaal van hout, net als die mangoboom die groeit, hout. Dit is in dit geval acaciahout, een bepaald hard hout dat in de woestijn groeit. Dat zijn bomen die komen uit de aarde, die trekken hun voedingsstoffen uit de aarde. Je zou kunnen zeggen dat het hout misschien wel iets van het mens zijn van Jezus Christus weergeeft. De Heer Jezus Christus die als mens geboren is op deze aarde. als mens geleefd heeft en als mens onder de mensen heeft gewoond. In Johannes 1, vers 14, daar staat dat het woord leven geworden is en het heeft onder ons gewoond. En dat woord gewoond, als je dat heel letterlijk vertaalt, dan is het eigenlijk getabernakeld. Dat woord Jezus Christus heeft op deze aarde als in een tent gewoond. Precies zoals die ark in die tent in de woestijn gewoond heeft. Zo is de Heer Jezus mens geworden. Maar het mooie van die ark is dat die ark wel van hout is, maar er zit ook een laag goud overheen. En als er één materiaal heel duidelijk in de Bijbel verbonden is met de hemel, met Gods heerlijkheid, met Gods stralende God zijn, dan is dat het materiaal goud. Kijkt u naar het boek De Openbaring, kijkt u ook naar hoe die hele tabernakel in elkaar zit. Als je in het heiligdom bent, is alles goud wat je ziet. En dan zou je kunnen zeggen, als je naar de ark kijkt, dat de ark gemaakt is van hout uit de aarde en goud wat iets weergeeft van het God zijn van God. En dat is denk ik meteen het mysterie van de Heer Jezus Christus. Als je naar de Heer Jezus kijkt, wat het geheim van de Heer Jezus is, en je komt in het Nieuwe Testament en je vraagt van wie is de Heer Jezus Christus, dan zijn er twee dingen die heel duidelijk zijn. Aan de ene kant dat de Heer Jezus 100% mens is. Dat hij geboren is in Bethlehem als een normaal kindje. Dat hij opgegroeid is als een normale jongen. Dat hij alles had, Hebreeën 4 zegt erbij, behalve de zonde. Hij kon niet zondigen. Maar voor de rest was hij een man, een mens zoals wij. Hij was 100% mens. En tegelijkertijd zegt het Nieuwe Testament dat hij ook 100% God is. Wij zouden zeggen, in heel veel theologieën wordt er gesproken over wie is Christus. En sommige ja, meer vrijzinnigen die zeggen van ja, hij was gewoon een bijzondere mens die ooit geleefd heeft. En die ontkennen zijn godheid. Die zeggen van ja, de Heer Jezus kan geen God zijn, want hij is mens. Er zijn ook stromingen geweest in de kerkgeschiedenis die gezegd hebben van nee, de Heer Jezus is God. Hij kwam wel naar de aarde, maar hij is nooit mens geworden. Als je de eerste Johannesbrief leest, dan worden een aantal van die dwaalleraren genoemd. En dan staat er, zij ontkennen dat Jezus in het vlees gekomen is. Dus er staat zoveel als van, zij zeggen de Heer Jezus is God, maar hij is geen mens geworden. Maar als je de Bijbel leest, dan is de Heer Jezus 100% mens en 100% God. En dat zie je eigenlijk in die ark. Je ziet dat hout en dat goud met elkaar vermengd. En je kunt het heel moeilijk uit elkaar halen. En hier staan een aantal teksten. De eerste tekst, die kent u wel, een kersttekst. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Dan heeft u de dubbele. De Heer Jezus is als zoon van God, door God de Vader gegeven. Hij is als God de zoon naar de aarde gekomen. Maar in diezelfde regel staat, een kind is ons geboren. Want hij werd als mens, als zoon van Maria en Jozef geboren. Tweede tekst, Petrus die als de Heer Jezus vraagt, wie zeg jij nou dat ik ben? En dan staat daar een mens, gewoon een leraar, net als andere leraar in Israël. En dan zegt Petrus van ja, maar u bent de Christus, de zoon van de levende God. Petrus ziet in de Heer Jezus meer dan een mens. Meer dan een rabbi. Meer dan gewoon iemand anders. Hij herkent in de Heer Jezus Christus God zelf die naar de wereld gekomen is. En nog zo'n mooie tekst. Als je twee teksten aan elkaar koppelt, Hebreeën 1 vers 3 en 2 Korinthe 13 vers 4, heb je die twee extremen. Hebreeën 1, dat begint ermee om de goddelijke heerlijkheid van Jezus Christus te beschrijven. En dan staat er over de Heer Jezus dat hij alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Dat betekent dat de Heer Jezus God is. Toen hij in de hemel was, heeft hij de wereld gemaakt met de Vader en met de Geest. Toen hij op aarde was, was hij nog steeds God. En zoals iemand het wel eens gezegd heeft, toen de Heer Jezus aan het kruis hing en zijn armen uitspreidde, toen was hij het die alle dingen droeg door het woord van zijn kracht. Dat wil zeggen, dat kruis droeg de Heer Jezus, Maar de Heer Jezus droeg het kruis. Want als Hij als God geen kracht gaf aan de materie, aan de dingen hier op aarde, zou alles verschrompelen. En dan vindt u dat met die tweede tekst. Dat Hij in zwakheid is gekruisigd. Als mens is Hij hier gekomen, heeft Hij hier geleden. Hoe kunnen we dat begrijpen? Tegelijkertijd God, tegelijkertijd mens. Matteüs 11, daar zegt de Heer Jezus, niemand kent de Vader dan de Zoon en aan wie de Zoon het wil openbaren. Dus als je de Vader wil kennen, dan moet je bij de Heer Jezus zijn en de Heer Jezus gaat je vertellen wie de Vader is. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan tot mij, Johannes 14. De Heer Jezus vertelt ons wie de Vader is. En als je gelooft in de Heer Jezus, dan leer je God de Vader kennen. Maar er staat ook een tekst in datzelfde stukje, Matteüs 11. Niemand kent de Zoon dan de Vader. En dan staat er niet achter en wie de Vader het zal openbaren. En zelf pas ik dat graag hierop toe. Als we echt willen begrijpen wie de Heer Jezus Christus is, dan kom je op het punt dat je zegt, Hij is God, 100% God. Hij is mens, 100% mens. En hoe dat samen gaat, we begrijpen het niet. Niemand kent de Heer Jezus dan God de Vader. Maar we mogen het wel in het geloof als het ware nazeggen. En dat hout en dat goud in die ark vind ik zo'n prachtig beeld. Wat dat mysterie van het mens zijn en het God zijn van de Heer Jezus verbindt. Nou, maar dan, dat is de ark. Maar dan is het interessant, er ligt ook wat in de ark. Normaal geef ik altijd de vraag, wat lag er in de ark? Nou, inmiddels staat het al op het scherm, dus het is te laat, want u leest al meteen. Maar er lagen dus drie dingen in de ark. Overigens, dat was tijdens de woestijnreis. Want hier rechtsonder, een beetje weggemoffeld, staat die tekst uit 2 Kronieken 5. Dat is de tijd van de tempel van Salomo. En dan ligt er nog maar één ding in de ark. En die andere twee blijkbaar eruit gehaald, of ik weet het niet. Maar dat wordt geciteerd in Hebreeën 9, vers 5. En daar staat wat er dan in de ark lag. En wat er in de ark lag, dat waren drie dingen. Er lag een kruik met manna in. Er lag een stok in. En er lag twee stenen in. En alle drie hebben ze betekenis. En alle drie, wederom, zeggen ze iets over de Heer Jezus. Laten we ze één voor één nagaan. Allereerst de kruik met manna. Dat manna, dat was dat eten wat uit de hemel kwam toen de Israëlieten honger hadden in de woestijn. En dan denk je van ja, dat is mooi. Maar dan leest u Johannes 6 erbij. En dan zegt de Heer Jezus Christus, Mozes heeft je dat manna uit de hemel gegeven. Maar ik ben het brood van God dat uit de hemel is neergedaald. Kunt u een treffende en helderder tekst vinden die dat zegt? Zoals God zijn volk honger zag hebben op deze wereld. In Israël. Op die reis van Egypte naar het beloofde land. En hij zegt van, weet je wat? Ik doe die hemel open. In de psalmen staat dat hij brood der engelen gaf. Zo wordt het manna genoemd. Dat geeft God om zijn volk te voeden. En een heel hoofdstuk voor mij, Exodus 16, gaat over het verzamelen van het manna. Daar kan je een hele preek over houden. We hebben geen tijd voor. Maar de boodschap is dat God dat brood uit de hemel geeft. In het Nieuwe Testament zegt de Heer Jezus van, dat is mooi, dat brood uit de hemel, maar dat is een beeld. En het echte brood, wat God geeft, om de honger in onze harten, in onze levens te vullen, dat is de Heer Jezus Christus. Als er iemand honger heeft, zegt Johannes 6, laat hij bij me komen en laat hij van mijn vlees eten en mijn bloed drinken. En dan krijgt hij een nieuw leven. Een leven wat vol is van God. Dat manna is daarmee een beeld van de Heer Jezus Christus. Is een beeld van hoe de Heer Jezus naar de wereld gekomen is om ons als het ware te geven wat we nodig hebben. Om ons te voeden. Om ons iets te bieden, iets aan te reiken. Een prachtig beeld. Een beeld van de menswording van Christus. Hoe uit de hemel de Heer Jezus is neergedaald. Het tweede wat erin ligt, dat is de wet. Nou, die wet, die lijkt, je zou zeggen van die wet, die gaat over wat wij moeten doen. Ja, dat is natuurlijk zo, de 10 geboden. En waarschijnlijk waren die 10 geboden die erin lagen. Maar die wet vind je eigenlijk ook terug. Die vind je bijvoorbeeld terug in Psalm 40 en in Hebreeën 10. Hebreeën 10 citeert Psalm 40. En wat staat daar dan? Daar staat de tekst, toen zeide ik, zie, ik kom in de boekrol, is over mij geschreven. Ik heb lust om uw wil te doen. Mijn God, uw wet is in mijn binnenste. Zoals die ark in het binnenste van de ark de wet borg. Zo zegt Psalm 40, en daar is het David, die zegt, Heere God, uw wet is in mijn hart, is in mijn leven. In mijn leven wil ik dat doen wat u vraagt. En dan in Hebreeën 10, daar wordt Psalm 40 geciteerd en toegepast op de Heer Jezus Christus. En daar wordt het toegepast op het moment dat de Heer Jezus naar de wereld komt. Dat hij in de wereld komt om te leven en om zijn leven te geven. En er wordt Psalm 40 geciteerd. Dus die woorden moet je eigenlijk uit de mond van de Heer Jezus horen. En dan hoor je de Heer Jezus zeggen, Heere God, hier kom ik. Ik kom om in mijn leven uw wil te doen. Ik kom om uw wet te volbrengen. Ik heb uw wet in mijn hart gesloten. In Johannes 4 staat, Johannes 6, mijn spijze is te doen de wil van de Vader die mij gezonden heeft. De Heer Jezus wilde alleen maar dat doen wat God de Vader hem vroeg. Dat beeld van de ark met die wet erin, dat is de Heer Jezus die tijdens zijn leven de wil van God wilde vervullen. Het derde wat in de ark lag, dat is die stok. Het is niet zomaar een stok. Dat is de stok van Aaron die gebloeid heeft. Oh, de stok van Aaron die gebloeid heeft. Was het? Staat in Numeri. Numeri 17. Daar staat het van die stok. En dat was na Numeri 16. En Numeri 16, weet u misschien wel, dat was de opstand van Korach, Datan en Abiram. Die claimden het priesterschap. Die zeiden van, ho, wacht eens even Mozes, allemaal leuk die Aaron van jou. Maar waarom mogen wij dat niet? He, er was er eentje van Levi, stam Levi, en anderen waren van de stam Ruben. En die vonden dat ze ook allemaal wel priester mochten zijn. Nou, dat werd met geweld in de kiem gesmoord, die hele opstand. Maar in Numeri 17 gaat God vervolgens duidelijk maken aan iedereen, voor eens en voor altijd, wie in zijn ogen priester is. En dan moesten al die stammen moesten een stok uitzoeken. En ik weet niet hoe dat eruit zag, of dat nog een mooie stok was of een lelijke. Elke stam mocht met een stok naar voren komen. De stam Levi mocht ook een stok zoeken, maar dat was niet voor de stam Levi, maar voor de persoon, de priester Aaron. Al die stokken, die werden in het heilige gelegd voor de ark. En de volgende dag kwamen ze terug. En wat was er gebeurd? 11 stokken lagen er nog zo precies zoals ze de dag ervoor waren neergelegd. Maar één stok, er was wat mee gebeurd. Er was bloesem aangekomen, er waren twijgjes aangekomen en er waren amandelen aangekomen in één nacht. Weet je wat dat betekent? Dat God, simpele boodschap, dat God Aaron uitkoos als priester. Weet je wat het ook betekent? Dat God de priester heeft uitgekozen op grond van een heel bijzonder kenmerk. Welke priester was eerst een dode stok? Maar er is vervolgens nieuw leven uit voortgekomen. Dat is het beeld van de herrijzenis en de opstanding van Jezus Christus. Als u dat legt naast Hebreeën 7, dan staat er dat hij priester is tot in eeuwigheid. Omdat hij niet nog een keer hoeft te offeren, Hebreeën 9. Omdat hij niet nog een keer zijn leven hoeft af te leggen. Maar dat God hem een onsterfelijk, eindeloos, eeuwig priesterschap heeft overhandigd. Dus u ziet die ark, bestond uit hout en het goud. De mensheid en de godheid van de Heer Jezus Christus. En er lagen 3 dingen in. En die 3 dingen die schetsen eigenlijk het leven van de Heer Jezus Christus. Die gaan over dat hij het manna was. Dat hij als God in de hemel neergedaald is naar deze aarde, de menswording. Die gaan erover dat de Heer Jezus op de aarde de wet van God in zijn binnenste had en vervuld heeft. Het leven in gehoorzaamheid aan God tijdens de tijd van de evangelie. En het gaat over het priesterschap van de Heer Jezus Christus. Hoe hij zijn offer, zijn lichaam gegeven heeft op het kruis van Golgotha. En vervolgens opgestaan is uit de dood. Om vervolgens een eeuwig priester in de hemel te worden. Nou, dat is het beeld van de Heer Jezus Christus. En als u vervolgens ziet in Exodus 25, dat God zegt van daar, op die plek, in die ark, daar zal ik wonen, daar zal ik zijn. En dan legt Johannes 2 vers 20 ernaast, dat de Heer Jezus zegt van ja, de tempel van God zal in 3 dagen vernield worden. In 3 dagen zal ik hem weer opbouwen. En de Joden worden boos en die denken van wat is dat nou? Die tempel heeft er zoveel jaar over gedaan om gebouwd te worden. En dan staat er dat zinnetje, maar ze hadden niet door waar het over ging. Ze hadden niet door dat de Heer Jezus sprak over het tempelhuis van zijn lichaam. Les 1. Als je God wil ontmoeten, moet je in de tempel zijn. En waar is die tempel van God? Die is te vinden in Jezus Christus. Op geen andere plaats in de wereld is hij te vinden. We moeten bij Jezus Christus zijn. Nou, de volgende twee stukken zijn iets korter. En die gaan we ook nog even doen. De ark als beeld van verzoening. Die engelen, die cherubs, die kent u wel, hè? Waar werden die ook weer genoemd? En van wakker te worden. De eerste keer dat cherubs genoemd werden in de Bijbel. Hof van Eden. Er stonden toen Adam en Eva weggejaagd werden, zette God zo'n cherub met zijn blinkend zwaard om de toegang tot de boom des levens te bewaken. Zo staat het er. Die engel stond daar. Dit is een oordeelsengel. En die oordeelsengelen vind je terug in de tabernakel. Die waren geweven in dat voorhangsel, het gordijn tussen het heilige en het allerheiligste. Maar die engelen die keken ook als het ware neer op die ark. En nu verandert het beeld wat. Nu moet u even denken, niet als de ark als een beeld van Christus, maar als de ark als de plek waar Israël God ontmoet. En dan waren hier die engelen, die oordeelsengelen, en die keken als het ware dwars door die gouden plaat in die ark. En wat zagen ze in die ark? Daar zagen ze een wet. En die wet die was gegeven door God aan zijn volk, Exodus 19. En bij die berg Sinaï, toen heeft Israël geroepen, nou Heere God, komt u maar op hoor. Alles wat u zult doen, zullen wij doen. Wat u vraagt, zullen wij doen. Wij zullen als uw volk trouw handelen. En het hoeft niet eens heel lang te duren. Exodus 32, 33 is het al mis. Daar danst Israël al om het gouden kalf. Wat zien die engelen? Als ze naar binnen kijken in die ark, dan zien ze de wet. En die wet, de eerste bepaling van de wet, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Wat moet zo'n engel van orde dan doen? Die moet het oordeel brengen. Dat is waar zo'n oordeelsengel voor is. Dat is dat verzoendeksel. Dat beeld van die gerechtigheid van God. Die het oordeel brengt over alle ongerechtigheid, alle zonde, alle overtreding van de wet. Maar wat het mooie is, één keer per jaar, op grote verzoendag, dan gebeurt wat bijzonders. Dan komt de hoge priester. Die komt daar binnen. En die brengt bloed in dat binnenste heiligdom. Leviticus 16. Als je dat hoofdstuk goed leest, dan valt u meteen wat op. Namelijk, die hoge priester heeft prachtige kleren. Dat kent u wel, de blauwe gewaad met goud en stenen, noem maar op. Maar op de grote verzoendag, hoe kleedde de hoge priester zich? Wie weet dat? Een wit gewaad. Precies als de andere priesters. Niet te onderscheiden. Wat een prachtig beeld van de Heer Jezus die tot in eeuwigheid priester is bij de troon van God. Maar toen hij de verzoening voor onze zonde op zich nam, toen trok hij als het ware een gewoon wit gewaad aan van de mensen. Niet te onderscheiden van iedereen anders. En toen hij hier op het kruis van Golgotha de priesterdienst vervulde om ons vrij te kopen, dan kon je van buiten niet zien, hier gebeurt wat bijzonders. Maar als je met de ogen van de hemel ernaar keek, dan zag je dat op dat moment de priester zijn bloed sprengde op het verzoendeksel. En wat je dan ziet, die engelen, die zitten hier en die zien niet langer de wet, maar die zien het bloed van een offerdier. Die zien dat er dus die wet bedekt is met bloed. Dus die beeldspraak wil zeggen van die wet die zegt wat een mens moet doen. De mensen hebben gezondigd, Israël heeft gezondigd. Israël moet geoordeeld worden, want dat eist de wet. Maar dat is gebeurd, want er ligt al bloed. Dat bloed spreekt van dat het oordeel is volbracht. Dit is een beetje huiswerk, want we hebben niet zo heel veel tijd om het helemaal te bespreken. Maar als u Romeinen 3 vers 24 tot 26 ernaast legt, dan vindt u een aantal kernwoorden. Ik neem aan dat de presentatie wel verspreid kan worden. Een aantal kernwoorden die eigenlijk één op één uit die tabernakeldienst komen. En het kernwoord is dit. Hem heeft God gesteld tot een genadetroon door het geloof in zijn bloed. Dat woord genadetroon, dat is precies hetzelfde als het woord wat de Griekse vertaling van het Oude Testament in die tijd gebruikte voor het verzoendeksel. Eigenlijk zegt Paulus hier van de Heer Jezus Christus, toen de hele wereld onder de zonde lag, toen heeft God de Heer Jezus Christus tot een verzoendeksel gemaakt. Hij heeft zijn bloed gestort, zodat er vergeving is en redding en verlossing voor iedereen die in hem wil geloven. Ten slotte, het derde deel, de ark als beeld van ons leven. Nog een paar dingen, het is niet zo heel veel meer. Maar we kunnen heel veel uit die tabernakel leren. Als je kijkt, als je de tabernakel binnenkomt, dan kom je steeds dichter bij God. Allereerst heb je die poort, daar moet je doorheen. Als je door die poort heen bent, dan kom je langs een altaar waarop offers gebracht werden. Je leven met God begint, als ik het zo mag zeggen, bij het kruis van Golgotha, waar de Heer Jezus Christus voor onze zonde is gestorven. Als je verder gaat, dan kom je bij een wasvat. Dat wasvat spreekt ervan dat we ons mogen reinigen. Efeze 5 spreekt erover dat we ons door de Bijbel te lezen gewassen gereinigd worden. En dat we schoon worden om als het ware voor God te kunnen verschijnen. Als je verder gaat, dan kom je het heiligdom in. In het heiligdom, als je rechtdoor gaat, dan kom je bij een altaar, een gouden altaar. Die erbuiten was een koperen altaar. En daar werd reukwerk gebracht. En in de Openbaring staat dat het reukwerk de gebeden van de heiligen zijn. Dat reukwerk is onze voorbeden, maar ook onze lof en dank en aanbidding. Als we daar vlak voor die ark staan, dan mogen we God prijzen. Mogen we hem aanbidden. En als je dan verder gaat, dan kom je bij de ontmoetingsplek van God zelf. Exodus 25, daar stond, ik zal daar, bij die ark, daar zal ik met u samenkomen. En van het verzoendeksel af, tussen die cherubs, daar zal ik met je spreken. Als je God wil ontmoeten, dan moet je daar zijn, zegt God. Daar zal ik met u spreken, daar laat ik mij ontmoeten, op die plek. En dan kom je in het Nieuwe Testament. En dan zegt het Nieuwe Testament, broeders en zusters, wij hebben ook een ark. Niet hier, maar daar in de hemel. Laten we dan, net als die Israëliet in het Oude Testament, als het ware geestelijk naar die ark gaan, naar die persoon van de Heer Jezus Christus. Want Hij is onze priester. En laten we dan door dat voorhangsel heen gaan, zoals die hoge priester door dat voorhangsel ging om voor die ark te verschijnen. Zo mogen wij met vrijmoedigheid, in vrijheid, onbelast, volledig gereinigd, in staat om God te dienen, mogen we voor zijn troon verschijnen. Om Hem daar te ontmoeten. En daar is de Heer Jezus als de grote priester over het huis van God. Om ons bij de hand te nemen. Om ons bij de troon van God te brengen. Dat is wat de tabernakel ook wil leren. Hoe wij God mogen ontmoeten. Hoe we tot God mogen naderen. Vanochtend hebben we gezongen dat we God willen ontmoeten. Hoe ontmoeten we God? Daar, bij de troon van God. In de persoon van Jezus Christus. Daar ontmoeten we God. En dat is wat de Heer Jezus ons wil leren, om als het ware achter hem aan, als de grote priester, meegenomen te worden naar de troon van God. Nou, die ark, die heeft wat in ons leven. We hebben nummer 10 gelezen. Waar die Israëlieten ook gingen, daar ging die ark. De Israëlieten gingen niet een andere kant op. Er staat dat die ark zelfs 3 dagreizen voor de Israëlieten uitging, om een rustplaats voor hen te zoeken, voor het volk te zoeken. Moest voorstellen. Eerst ging de Heer kijken van wat is een mooie plek, waar is een oase voor mijn volk. En als die gevonden was, dan ging Israël erachteraan. Is er een mooier beeld van ons leven? Dat de Heer Jezus 3 dagreizen voor ons uitgaat. Om een plek voor u en voor jou en voor mij te zoeken. Waar we samen met hem tot eer van God mogen leven. Volgen we hem? Willen we hem die plek geven? Of zien we de Heer Jezus de ene kant op gaan en gaan wij de andere kant op? Dan vinden we geen rust. We vinden rust als we de Heer Jezus volgen. Nog 2 dingetjes. Die ark kan je kwijtraken. Die ark kan je kwijtraken in je leven. Als de Israëlieten onder leiding van Eli de strijd tegen de Filistijnen verliezen. En die zoons van Eli die zeggen van kom laten we de ark er even bij halen. Dan winnen we het wel. En vervolgens winnen de Filistijnen nog een keer. En wordt de ark van God buitgemaakt. Dan valt Eli van schrik achterover op zijn stoel. Is hij dood. Maar dan wordt er een kindje geboren. En dan zeggen ze Ikabod. De ark is weg. De heerlijkheid van God is weg. Dit kan met je leven gebeuren. Het kan met je leven gebeuren als christen. Dat je in de dienst bent en je hoort praten over de Heer Jezus. Maar diep in je hart is de Heer Jezus er niet meer. Ja, hij is er nog wel. Maar je voelt die aanwezigheid niet. Eigenlijk voel je dan een beetje zoals die Israëliet in de woestijn. In het beloofde land. Ze hadden die ark, maar die hebben ze als het ware te grabbel gegooid. En wat blijft er dan over? Dan blijft er een leeg christenleven over. Dan kun je mooi zingen, kun je mooi muziek maken. Je kunt gezellig hebben met elkaar. Maar als de Heer Jezus niet dat middelpunt van je leven vormt, dan is het Ikabod. Weg is de heerlijkheid. Weg is de glans. Weg is het gevoel van Gods nabijheid. Maar dan mag ik eindigen met Psalm 132, vers 6 tot 8. Dat is een psalm die is gedicht toen God die ark weer terugstuurde. En dat ziet u een beetje aan die namen in die psalm. In de velden van Jair, dat verwijst waarschijnlijk naar Kirjat Jearim, toen God zelf het tijd vond om die ark weer naar zijn volk te sturen. Toen kwamen daar op een goede dag die twee koeien aanlopen met die wagen. En dan hadden die Filistijnen die ark opgezet, want die gaf alleen maar ellende in het land. En die kwam weer terug. En toen hebben ze deze psalm waarschijnlijk gemaakt. We hebben van haar gehoord in Efrata, we hebben haar gevonden in de velden van Jaar. Laten wij zijn woning binnengaan. Laten wij ons neerbuigen voor Gods voetbank. De voetbank van die ark. Sta op, Heere, naar uw rustplaats, gij en de ark van uw sterkte. Sta op, Heere. Dat is een citaat uit Numeri 10. Als die ark op ging trekken, dan zongen ze, sta op, Heere, en wijs ons de weg. En eigenlijk zingt deze psalm, Heere God, we zijn er en we willen uw aanwezigheid in ons leven uitnodigen. Sta op, Heere, kom in ons leven, neem weer die plaats in die u verdient. Kom met uw ark en laat uw ark in ons midden dat middelpunt vormen van ons leven. Want wij willen dat de Heer Jezus Christus in ons leven de eerste plaats inneemt. Mogen Hij ons daar de genade voor geven, dat wij zijn glorie zien elke dag in ons leven. En dat Hij die eerste plek ook echt inneemt. Amen.